Wil je koffie
trouwens? Nee, dankjewel.
Zeker niet.
Prima te spinnen.
Het is goed water, hè.
Ik hou van koffie, maar tot 10 uur 's morgens.
Ja, en dan moet je stoppen.
Dan niet meer. Ik drink sloten koffie 's morgens.
Ja, ze is nou mijn hele dag
door. Dan ben ik een dag.
En dan zijpelt dat zachtjes.
Ja.
Je gaat zo meteen luisteren naar het gesprek dat ik heb gevoerd met Bert Robben. Bert Robben is theoloog, geeft les in Duitsland. Wat cool is, elke week naar Duitsland om les te geven. Hij heeft ook een heel cool boekje uit, Volharden in de broosheid, dat ik van voor naar achter en van achter naar voor gelezen heb en reden genoeg was om hem aan tafel uit te nodigen. Wat vond jij van het gesprek, Tom?
Ja, het is zoal sinds een jaar of zo, denk ik, dat we mensen uit het meer religieuze veld beginnen uit te nodigen en beginnen met hen praten over de grote thema's. En iets wat Bert zei daarover, maakte dat zo wat duidelijk in mijn hoofd waarom dat we dat doen.
Waarom dat we met,
waarom dat we met die mensen praten.
Islam en het katholicisme. Ja.
Hij zegt eigenlijk dat religie ons helpt om de taal te vinden waarmee we het kunnen hebben over de grote dingen des levens, die mensen bezighouden. En ik vind het wel wijs om als je naar religie kijkt als minimaal dat zo een taal is die we eigenlijk moeten leren spreken terug. Ja. Of dat daar zo heel interessante woorden en begrippen worden geduid op een manier die de wetenschap niet doet, of gelijk welk ander veld waaruit we mensen vragen aan tafel dat niet doen, dan is dat eigenlijk al een super interessante reden om met die mensen te gaan praten.
Ja.
En liefst uit zoveel mogelijk verschillende religies. Om samen die taal te vinden om het daarover te hebben. Dan met de wetenschapper die dan de week daarna aan tafel komt zitten. Of met de politicus.
Misschien ooit. Ja, het is cool ook als je met al die velden praat. We hebben activisten en we hebben wetenschappers en we hebben mensen uit religieuze hoek. En dat je zo begint te zien hoe dat die grenzen die wij daartussen trekken. Hey, jij werkt bij de ESA, dus jij bent een wetenschapper. Jij geeft les aan een universiteit dus in theologie, dus jij bent een gelovige. Dat zo bullshit is.
Ja.
Dat zo ene mishmash is.
Ja, want die allemaal met elkaar zijn, moeten aan het babbelen zijn ook. Hè?
Ja. En dat via ons ook eigenlijk een beetje doen.
Ja, maar ik zie dat altijd in een camping met de hoge hagen. Ja. Waar allemaal zo super interessante mensen zitten op elk emplacement. Die kunnen elkaar niet zien.
Dat is een cool beeld.
Ja.
Een camping met de hoge hagen.
Ja.
Nu, we hopen dat jullie even hard van het gesprek genieten als dat wij van het gesprek genoten hebben. Laat ons zeker weten wat je ervan vindt. En als je het belangrijk vindt dat wij dit kunnen blijven doen en dat iedereen gratis naar deze video's of podcast kan kijken of luisteren, dan is het tijd om mecenas te worden van Zwijgen is geen optie. Ga daarvoor naar zwijgenisgeenoptie.be/mecenaat. Ik las dat je in de jaren 80 geboeid werd door de bevrijdingstheologie.
Ja,
dat is zo'n ander beeld van de kerk als waarmee
groot worden. Ja, precies. Ja. Ik heb me er altijd heel erg aan gevoed toen ik zelf student was in de jaren 70, 80 eigenlijk. 80 eigenlijk, hè. Van de kerk die bij het volk is, de kerk die weet wat er leeft onder mensen. Nu, ik vind de kerk op dit moment in vele opzichten wezenlijk ver van alles af, eigenlijk. Hè? Van het leven en de ambivalenties van elke dag. Ja. Of gewoon, er zijn ontwikkelingen die pogingen om op lokaal vlak toch wel dicht bij mensen te zijn. Maar de officiële kerk blijft altijd maar weer sukkelen met het groot apparaat en met de macht die er rondhangt ook.
Dat lijkt mij zo raar om ergens te behoren tot een huis, om het dan zo uit te drukken, dat zo... waarvan je het gevoel hebt dat die ver van de mensen staat, ver van het leven staat, en daar toch zo ergens een draai in te vinden, of toch nog te zeggen van ik behoor toch ergens nog tot dat huis. Ook al, ik moet wat denken aan de gêne die je voelt over een ouder of zo. Van, ja, het is kei gênant, maar het is mijn vader. Zo.
Het is jammer genoeg wel mijn vader, ja.
Ja, zo.
Ja, ik snap het. Ja.
Anders dan dat is wel een keuze om tot die kerk te
komen. Ja, het is... Het is niet vanzelfsprekend, laat ik het zo zeggen, maar als theoloog altijd weer opnieuw, hè, ook in het kader van een katholieke theologische faculteit aan de universiteit, aan de staatsuniversiteit of hoe dan ook, of aan een katholieke universiteit, om bewust in die traditie te gaan staan en te blijven staan, daar niet van weg te lopen. Hè, want er zijn natuurlijk ook heel veel schaduwkanten aan, dat moet je gewoon durven zeggen ook. Hè. Maar er zit ook enorm veel rijkdom in die traditie. Dat is iets wat je niet kwijt wilt spelen.
Ja.
En je zit eigenlijk vaak tussen twee stoelen, moet ik eerlijk wel zeggen. Hè.
En hoe zouden die dan benoemen, die twee?
Aan de ene kant het Max Instituut en het instituut Ver van het Leven. Aan de andere kant een bevrijdende boodschap, het evangelie. De traditie die in het spoor van Jezus van Nazareth een ideaal van mens zijn, maar ook een mogelijk model van mens zijn bedacht en geleefd heeft. Dus het is te doen. Hè? Zo, ja, zo. Hè? Ja, maar het is de utopie blijft niet ver weg. Dat is, het christendom is geen utopie, het christendom is te doen. In twee betekenissen van het woord eigenlijk. Hè. Dus het is realiseerbaar, maar je moet het ook wel doen. Als je er niet aan begint, dan wordt het niks.
Ja.
Maar dat doe je in kleine stappen. Dat doe je in, en dat is ook wat mij blijft drijven, ook als theoloog, om daarover na te denken, om dat leerproces rond op te zetten, om daar ook rond te schrijven en dat ook open te trekken, maatschappelijk gezien, hè? Ook in tijden zoals deze, met het oog op, ja, dit is zo gek nog niet. Hè? Daar zit wat in. Maar je moet het wel doen. Je moet het wel willen doen, stapsgewijs. Ja? En ook weer altijd in communicatie met anderen die er andere opvattingen over nahouden.
Hey, wat is dat model waarvan je zegt, het is te doen in twee manieren?
Het is een model van wat er heel, heel centraal in aanwezig is denk ik altijd opnieuw de communicatie zoeken. Hè? Het model van de wat er ook met mensen gebeurt, ze altijd weer opnieuw aan tafel uitnodigen. Hè? En voor een maaltijd ook gewoon. Hè? Dus kom mee aan tafel. En het andere aspect, denk ik, dat ook heel sterk aanwezig is het aspect vergeving. Dat je wat er ook gebeurd is, we beginnen opnieuw. Oké, er zijn fouten gebeurd. En dat is geen kwestie van zand erover. Hè? We praten er niet meer over. Nee, we praten er juist wel over. We moeten erover praten. Maar we gaan een stap verder. We laten het hier niet bij. Want het leven is te kort en er liggen nog zoveel mogelijkheden die we wel kunnen ontginnen. Dus dat zijn voor mij twee heel belangrijke elementen die ik in het evangelie, dus in het evangelie van, zoals het in het christendom overgedragen werd en in de persoon van Jezus zichtbaar werd, waarvan dan ook in de theologie gezegd wordt en ook in het geloofsleven, de Zoon van God. Het wordt ook nog religieus gelegitimeerd. Mm-hmm. Wat ik in die traditie meen te vinden en wat me inspireert. Ja. Ja.
Klinkt een beetje anachronistisch hoor.
Het is anachronistisch,
ja.
Dat is het ook.
Meer en meer anachronistisch.
Ja.
Als je schreef over de bevrijdingstheologie, stond mm-hmm. dat er ook bij van de... Mm-hmm. Hoe was het verwoord? De zondige machten.
Domme structuren.
Zondige structuren. Ja. We zijn groter en sterker geworden sinds de jaren 80.
Ja.
Ja. En dat die bevrijdingstheologie was dan toen hot of zo.
Ja.
De kracht waartegen dat aan het vechten was, is alleen maar groter geworden. Mm. En ik heb niet het gevoel dat die theologie per se veel hotter is geworden. Of zo. Dus er is ergens een mismatch.
Ja. Hotte theologie, dat is nog een interessante
gegeven. Ja. Dat is pas anachronistisch.
Ja. Nee, dat klopt. Dat klopt wat je zegt. Ja. Het wordt ook meer in het algemeen, nu los van welke ideologie of welk filosofisch of religieus systeem dan ook, het wordt in het algemeen, wordt de wereld, naar mijn oordeel, voor zover ik dat kan inschatten na een aantal jaren levenservaring, wordt de wereld alsmaar harder eigenlijk. Hè?
Uh-huh.
Maar het in beeld brengen van die structuren is geen gemakkelijke zaak en het schiet alle kanten op. En dan is de vraag, hoe kan ik in dat complexe kluwen van structuren en structurele zondigheid, noem ik dat dan maar, hè, hoe kan ik daar goed doen? Hoe kan ik daar goed in doen? Ik denk dat heel veel mensen vandaag machteloos zijn, ook zich machteloos voelen. Hè. Zeggen van, ik wil eigenlijk een goed mens zijn. En de meeste mensen zijn goede mensen. Hè? Maar hoe doe ik dat concreet? En dus op zich is dat heel goed dat je van voor je eigen deur begint dan maar daarmee. Hè? En concreet wat ook gebeurt. Hè? Heel veel burgerinitiatieven, heel veel interesse ook in het lokale. Maar natuurlijk die globale issues die veronderstellen ook inderdaad een soort politieke goedheid. Hè? Een sociaal-politieke ondernemingszin die ook van goedheid vertrekt. En ook weer van communicatie zou ik denken en van vergevingsgezindheid. Maar ja, vergevingsgezindheid, hoe breng je dat structureel onder, hè?
Ja.
In politiek? En kijk maar eens naar onze Belgische politiek.
En je start ook met, hoe kan ik een goed mens zijn of hoe kan ik goed doen? En dan is de volgende vraag van, heeft het zin om te proberen om goed te doen en voor mijn straat te vegen? En dus zeker als je leest over die machtige structuren, dat de vraag is van, heeft het wel zin dat ik mijn best probeer te doen?
Ja, ja, ik denk dat ook heel wat mensen zeggen, want ik zal voor mijn eigen in-crowd, hè, zal ik goed zorgen voor mijn kinderen en voor mijn naasten, direct in mijn naaste omgeving. Maar vraag me niet om me zwaar te engageren in het middenveld of in de samenleving. Het is allemaal te complex en te gevaarlijk en te onzeker. Hè? Of schoon je dat ook niet kan generaliseren, denk ik. Er is heel veel dynamiek in de samenleving toch ook tegelijkertijd. Hè? Als je ziet wat corona allemaal ook mogelijk gemaakt heeft van solidariteitsacties en zo. Of schoon het eigenlijk moeilijk is om solidair te zijn, maar mensen zijn toch altijd weer blijven zoeken naar verbindingen. Ja. Maar er zijn wellicht een aantal mensen die zeggen, het spijt me, maar ik doe voorlopig niet mee, ik sluit me op in de beperkte kring en het is daar goed, laat me daar maar gerust. Hè.
Mm-hmm.
En ik moet eerlijk zeggen, laten we eerlijk zijn, dat is een gevoel dat ons soms ook bekruipt. Hè. De eigen cocon is er toch wel het veiligst en daar wil ik een tijdje verblijven en dan zal ik me wel weer eens engageren, maar, hè? Maar dat is ook een ambivalentie. Hè? Veel goede moed en iets willen ondernemen, maar anderzijds ook die kwetsbaarheid. Hè? Heeft het überhaupt wel zin dat ik mij engageer? Ik zal me maar even rustig op mezelf weer concentreren. Ik bedoel, dat zijn dingen die er altijd geweest zijn waarschijnlijk. Mensen hebben altijd weer opnieuw moeten het spanningsveld van persoon en gemeenschap opzoeken en daarin hun weg vinden. Hè. Dat is de opgave van elke mens, denk ik. Maar in een globale samenleving en met alle complexiteit die er vandaag rondhangt, is dat geen simpele zaak. Hè.
Ja. Denk dan een stukje dat er zo de schijnbare tegenstelling of tussen de zelfzorg en de zorg voor de ander. Mm-hmm. Ik denk dat je het schrijft als de zelfzorg breekt uiteindelijk open in de zorg voor de ander. Mm-hmm. Dat zoiets is het tweede ontstaat uit het eerste. Mm-hmm. Zo. Mm-hmm. En dat echt iets is wat je dagelijks kan voelen als een tegenstelling. Zo van, ik wil wel voor anderen zorgen, maar ik moet nu echt even aan mijzelf denken. Alsof dat die twee zo, en dat ook een negatieve actie is, als je dat vergelijkt met zorgen voor de ander, zorgen voor jezelf. En hoe dat je die... Dat is de eerste keer, denk ik, dat ik die zo schoon samengepakt zag.
Ja. Ik geef daar het voorbeeld van die Engelse vriendin, hè, die dus een cake voor de deur van haar vriendin ging zetten, hè, in volle lockdown, hè, in Engeland. Want in Engeland was het nog veel straffer dan bij ons, natuurlijk. Hier, hè. Mm-hmm. En die cake, die vent, die was ontvreemd. Iemand anders had die meegenomen. Dus... ja... Dan zegt ze, ik wou mijn vriendschap aan mijn vriendin laten zien, maar nu is die cake weg. En zij realiseerde zich, ja, maar eigenlijk zegt ze, ik moet dat anders doen. Ik moet die cake gewoon gaan overhandigen. Ik moet zelf het gevoel krijgen van, ik heb die daad van vriendschap echt ook betuigd. Ik heb dat gedaan en ik heb dat dus effectief kunnen overhandigen. Ik moet even die regel overtreden om die vriendschapsdaad te kunnen hardmaken. En waardoor ik ook zelf het gevoel krijg van, oh ja, ze heeft het gezien en ik ben gezien geworden in mijn liefdevolle daad, snap je?
Ja.
Ik vond dat een heel sterk...
Ja, dat is heel mooi, dat is egoïsme, altruïsme. Zo, als iemand absoluut helpt, doet het voor jezelf of doet het voor de ander.
Ja, en het is de twee, hè.
Ja.
Natuurlijk, het ideaal is dan, in een bepaald christelijk perspectief, alles ongezien, hè, doen. Hè? En zonder nadenken en zonder achterpoortjes of zonder bijbedoelingen.
Ja.
Maar zo zit het leven vaak ook niet in elkaar. Dat is dus een stukje welbegrepen eigenbelang, noemde de theoloog Manenschijn dat vroeger in Nederland. Welbegrepen eigenbelang is een deel ook van het verhaal, maar er is niks mis mee. je moet ook goed naar jezelf kijken en naar jezelf werken ook, opdat jij beminnenswaardig bent. Hè? Ja. Il faut être un homme manger, zei mijn hoogleraar vroeger, mais il faut être aussi mangeable. Je moet ook lekker zijn. Ja, je moet een opgegeten mens zijn. Hè? Dus, hè, je moet je geven, maatschappelijk gezien, geëngageerd, geef je maar. Maar zie wel dat je mangeable bent. Zie dat je lekker bent, aantrekkelijk bent. Hè? Dus dat vind ik wel iets heel spannends, zo, dat spanningsveld.
Ja. Ja, ja, ja. Dat is die zelfzorg en die zorg voor de wereld. Ja. Zo.
Ja.
Ja. Het lijkt zo logisch nu dat die twee samen horen. Het is misschien ook gewoon zoveel mogelijk van die metaforen eigenlijk hebben, of verhalen eigenlijk, of parabels, om dat er terug in te stampen. Zo.
Ja, ja, dat klopt. Ja. Ik denk dat als dat dus verhalenderwijs niet inderdaad, hè, parabels, voorbeelden, metaforen, als dat er verhalenderwijs niet, als je dat niet warm houdt, dan gaat dat verloren, denk ik. Hè.
Ja,
ik kan me dat wel voorstellen, hoor, zo die toekomstbeelden à la Aldous Huxley en zo, dat de wereld inderdaad helemaal bloedloos en levenloos wordt, omdat mensen de verhalen van engagement en van betrokkenheid niet meer kennen. Dat ze niet meer verteld worden. Hè. Dat het dus... Ja, er is enorm veel literatuur dat die richting uitgaat. Ook, hè, dat probeert te beschrijven wat er gebeurt als we dus de verhalen niet meer vertellen. Hè. Als
wezen worden.
Ja, 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 precies. Ja. Ja. Ook in leerprocessen. Het belang van zelf als leraar een verhaal te hebben, hè, en een rugzak met verhalen waaruit je kan putten als het in de klas onduidelijk wordt, of als er richting nodig is, dat je een verhaal kan aanbieden. Maar ook dat die leerprocessen in zo'n vak of in zo'n context ook de kinderen helpen om hun eigen verhaal op het spoor te komen. Wat is mijn verhaal?
Ja. Hm? En dat stond er ergens in, Ik denk dat het een quote was van iemand. Het zoeken naar je eigen verhaal en het om kunnen met de eenzaamheid van dat verhaal. Ja. Ja,
precies.
En dat vond ik echt een verrassende tweede stuk.
Ja. Moet eerlijk zeggen, ik was ook getroffen door die verbinding. Dus morgen toen ik op de trein naar Gent het boekje ook nog eens opnieuw las. Ik was ook verrast door die verbinding. Hè. Dus de noodzaak van het verhaal. Ja. Van je eigen verhaal te ontwikkelen. Wie ben ik? Waar kom ik vandaan? Wat stuurt mij? Wat beweegt mij? En dan ook de fundamentele eenzaamheid voor een stuk daarvan. Hè. Dus dit is mijn verhaal. Er is niemand anders die mijn verhaal kan vertellen.
Ja, ja.
Ik moet dat vertellen. Dat is mijn levensroeping.
Hè. Ja.
Ik vind dat is ook prachtig. Dat is weer die zelfzorg.
Ja.
Als ik mijn verhaal niet op het spoor kan komen, kan ik ook niet luisteren naar kan ik het verhaal van een ander ook niet echt tegemoet treden.
Ja.
En kunnen we ook niet samenleven. Hè? Dan is de samenleving ook staat onder druk. Dus de samenleving veronderstelt dat je kan luisteren naar verhalen, maar ook dat je zelf een verhaal hebt waarin je thuis bent en dat ook als toetssteen kan dienen om de verhalen van anderen ook te beluisteren.
Ja, en dat dan zo uw roeping is om je eigen eenzame verhaal te vinden. Zo.
Ja.
Niet...
ja.
Het is, ik denk dat hij Martin Buber zo'n boekje De Weg van de Mens gelezen.
Ja.
Een klein
ding. Ja, 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 ja.
Daarin stond er een verhaal. Een gast die ging sterven of zoiets.
Mm-hmm.
En die zei, ja, als ik voor God verschijn, zal die mij niet vragen waarom zij er niet Abraham geweest of zo. Die zal mij vragen waarom zij er niet Anthony geweest. Zo.
Ja, 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 ja.
Dat het niet is het leven in een... Dat ik sterf en dat hij mij niet vraagt waarom heb je niet gelijk Jezus geleefd, maar dat hij mij zou vragen waarom heb je niet gelijk Anthony geleefd. Zo.
Ja, precies.
Dat kan heel treffend...
Ja, je hoeft geen ideaal ik na te streven. Je moet je eigen ik.
Ja.
Moet je op de kaart zetten, als het ware. Hè?
Ja, dat is raar, hè?
Ja.
Want dat,
Waarom vind je dat raar?
Wel, ik vind dat raar vanuit het katholicisme of vanuit het geloof, dat een identiteit, een ik, zoveel ruimte zou krijgen of zoveel belang zou hebben. Dat het meer iets is dat...
Ja, ik snap wat je bedoelt.
Ja, dat als een collectief gezien wordt.
Ah ja. Maar ik denk in alle grote tradities is het belang van de eigen identiteit en het belang van de eigen, in theologische taal, de eigen ziel. Hè?
Mm-hmm.
Van groot, dat is heel groot. Hè? Of met Paul Ricoeur uitgedrukt, de narratieve identiteit. Jouw identiteit die verhalenderwijs tot stand komt. In de ontmoeting met anderen natuurlijk. Hoe dan weer het spanningsveld, de ander en mezelf. En in die uitwisseling ontstaan wij allebei ook. Hè. Worden wij onszelf. Hè. Ik word mezelf aan jou en omgekeerd.
Ja.
Dat is ook heel diep menselijk. Dat is dus, dat is, op filosofisch vlak kan je dat heel diep menselijk verankeren. Ook. Daar heb je geen religie voor nodig. Maar ik denk wel dat religie dan, of religies en grote levensbeschouwelijke systemen, taal bieden om dat onder woorden te brengen. Ja. Wat gebeurt hier eigenlijk?
Je moet denken aan Hinei. Van, ja. Spreek het juist uit?
Hinei niet.
Hinei niet.
Ja, inderdaad.
Ja, dat... als je het puur filosofisch verankert, dan heb je dat in andere mensen. Maar als je het religieus verankert, dan heb je altijd God aan wie dat je u hebt beslist om je te tonen. Of zo. Dat er altijd iemand is waarmee dat je dat kunt oefenen voordat je dat...
Ah, dat vind ik interessant. Dat is goed.
Mij is het zo.
Ja. Dat is interessant. Daar had ik nog niet over nagedacht. Zo. Dat je eerst eventjes bij God oefent, vooraleer je...
Die is naar het schijnt redelijk vergevingsgezind.
Ja. Probeer maar, dat zal die zeggen. Ja.
Ja.
Okay, ja, probeer maar, dat is waarom niet. Ja. Maar laten we zo zeggen, voor mij is dat nog altijd geen uitgemaakte zaak. Hè, dus hoe dat precies zit, dat spanningsveld mens en God. Dat, mm-hmm. Het is niet omdat ik theoloog ben of omdat ik katholiek gelovig ben dat ik de ultieme verlichting gekregen heb om dat in te zien. Dat is een levenszoektocht. Hè. Dat is een levensverhaal. Maar voor mij heeft het veel te maken met dat het geen twee gescheiden grootheden zijn. De andere mens, of mezelf, en God. Dat komt wat mij betreft heel dicht in mekaars buurt, om het zo te zeggen. Hè. En dat Hinei, hier ben ik, hè.
Ja.
Hier sta ik, en ik ben bereid om... zo goed als mogelijk jouw lief te zijn, zo goed als mogelijk je partner te zijn, zo goed als mogelijk je leraar te zijn, zo goed als mogelijk je kind te zijn, of je ouder. Hè? Hier ben ik, hier sta ik. Zo goed als mogelijk profeet te zijn, zegt de profeet dan tot God. Dat is een grondhouding, dat is gegrond gaan staan, hè? In de aarde gaan staan. Zeggen, hier ben ik, met mijn verhaal. En ik hoop dat het gezien wordt door de ander, dat mijn integriteit ook opgemerkt wordt. Maar wat mij betreft... is het algemeen menselijke en het religieuze op dat punt heel sterk met elkaar verweven. Ik zal nooit op een ander mens toestappen in de zin van, nu doe ik een goede daad met het oog op God of zo. Hè.
Ja.
Of ik zal nooit naar God toestappen, maar hoe is dat dan? Hè?
Ja, ja.
En zeggen, en nu ga ik eens iets doen en dan eens kijken wat het wordt in de realiteit. Een interessant perspectief dat ik bij de Duitse theoloog Moltmann geleerd heb. Die spreekt over het futurum, hè, de toekomst.
Ja.
Dat is wat wij zelf kunnen verwezenlijken als mensen. Dat is het vooruitgangsidealisme. Wij bouwen aan een nieuwe toekomst. Hè. Een nieuwe samenleving gegrond op menselijke waarden enzovoort. Dat krijgen we voor elkaar hoogstwaarschijnlijk ooit, wie weet. Hè. Het gelovige perspectief zegt... Oké, er is dat futurum, maar er is ook het zogenaamde adventus, de advent. De toekomst die we zelf bouwen, maar er is ook toekomst die op ons toekomt, die we niet zelf in de hand hebben, die van elders komt. Van waar? Groot vraagteken. Ik hoef daar ook geen eschatologische perspectieven of eindtijdelijke perspectieven aan vast te knopen. Maar daar zit voor een groot stuk het aspect geloof, hè. De ultieme vreemdheid ook die op ons toekomt in de gestalte van God en die mensen aanspreekt om in beweging te komen, om het futurum te realiseren. Maar dat altijd weer anders zal zijn dan het futurum zoals we dat ons voorstellen.
Uh-huh.
Maakt ons dat dan tot gebruikers van het opium van het volk? Zo, hè? Van oké, dan wachten we maar tot dat ultieme ooit komt. Nee, integendeel. Dat is een zo voortdurende horizon die wenkt om het futurum anders te denken, nog eens anders te denken.
Uh-huh.
Laten we nog eens opnieuw kijken hoe we het welzijn van deze samenleving kunnen denken en hoe we de menselijke relaties nieuw kunnen denken en hoe we het Hinei ook nieuw kunnen denken. Hè? Hier ben ik, wat kan ik voor je doen? En daar zit dan wat mij betreft weer misschien dat aspect communicatie ook in, of vergeving. Of...
Waarom? Waarom zitten die twee daarin?
Ik denk dat dat twee heel wezenlijke elementen zijn die je in het christendom terugvindt. Of in, vooral dan in het evangelie terugvindt. Hè, in, de, ja. In de verhalen over, over Jezus van Nazareth. Hè, zoals die weldoende rondging en met mensen omging. En zo.
Ja.
Voortdurend opnieuw communicatie zoeken, mensen in het midden plaatsen. Kom uit je boom, hè, en vertel je verhaal. En het is nooit te laat. Je mag altijd opnieuw beginnen. Je laatste kans is nooit verkeken. Zoals in het verhaal van de verloren zoon. Hè? De vader zegt, kom, jij bent weer thuis. Ik dacht dat je dood was, maar je leeft. We slachten het beste kalf dat we hier in huis hebben. Ik steek je een gouden ring rond de vinger en we vieren feest, want jij bent weer thuis. Dus communicatie, feest, vreugde, ontmoeting en vergeving. Dus het kwaad ook wel, het kwaad wordt gezien natuurlijk. Er is ook wel iets verkeerd gegaan in die relatie tussen die vader en die zoon. En die zoon heeft zich, is van huis vertrokken. En heeft zijn vader in de steek gelaten met zijn bedrijf, met zijn boerderijbedrijf, bij manier van spreken. En heeft het slechte pad gekozen dan. Hij komt tot inzicht, hij komt terug. En die vader die vergeeft. Dus het, communicatie en vergeving. Er is dus nooit, er is nooit een eind aan het verhaal. Nooit gaat ultiem de deur dicht. De deur blijft altijd op een kier. God, en dat is iets wat in deze samenleving inderdaad... Hij sprak straks om het anachronisme. Hè. Dat is in deze samenleving zo moeilijk te verkopen, als het ware. Hè. Met alle hate speech en alle deuren die overal voortdurend dichtgeklapt worden voor mensen in allerlei omstandigheden. Hè. Wat kom jij hier zoeken? Wie ben jij? Hè? Je stoort mij in mijn vanzelfsprekendheden. Hè.
Ik denk aan de term de tweede naïviteit.
Ja.
Zo, ja, zo van de blik van het kind te bewaren,
ja.
Of opnieuw te vinden. Zo, open blik van het kind, maar te combineren met de kritische zin van de volwassenen. Zo.
Ja.
Van die twee in u te dragen. Ja. En precies lijkt als je ouder wordt, dat je alleen nog maar dat tweede kunt of hebt.
Ja, inderdaad. Dus het begrip tweede naïviteit, ook van Paul Ricoeur, van die filosoof, die dat doet inderdaad erop dat je dus de kinderlijke blik of de kinderlijke verwondering of het openstaan voor het transcendente ook, voor het religieuze, voor het spirituele, hè.
Mm-hmm.
Dat je dat dus in een soort tweede, doorheen een kritische beweging laat gaan, zoals elke jonge mens dat meemaakt. Hè, dat je zegt, dat raakt me niet meer, heb ik niks meer mee of zo. Hè. En dat je dat dan opnieuw terug je toe-eigent op een bepaalde manier en daar opnieuw mee aan de slag gaat. Zeg, dan moet ik eens opnieuw bekijken, wat is dat eigenlijk?
Ja. Hè?
Hoe kan ik die verwondering terugvinden? En ook, hoe kan ik die openheid en die lege handen... Hè?
Ja.
Hoe kan ik dat weer oefenen ook?
Mm-hmm.
Omdat het zinvol is. Het is zo gek nog niet om dat te doen. Mm-hmm. Ik vind dat een soort ontwikkelingsopdracht, een opgave, noem je dat ook, hè? Een ontwikkelingsopgave in de ontwikkelingspsychologie van de volwassenen. Dat je dus opnieuw terug je kindheid en je kindertijd terug je toe-eigent ook. Met het oog op het goede leven ook, denk ik. Hè?
Ja.
En dan is het de kwestie inderdaad, zoals je zegt, om dan elementen die daaruit uit die kindertijd zo zinvol waren voor jezelf, om die een plaats te geven. Waar was ik eigenlijk als kind gevoelig voor? Wat kon ik goed? Wat deed ik graag? Hè? Ja. Heel veel mensen zijn op een bepaald moment doorheen hun kindertijd en hun jongvolwassenheid gegaan en zijn dat allemaal kwijt. Hè? Wat ze daar in de tijd als waardevol ervoeren. Zo, hè.
Ja, alsof het een ander mens was.
Ja, alsof het een ander mens was.
Ja.
En de puberteit en de adolescentie, dat hoort wezenlijk tot het ontwikkelingsperspectief van een mens. Dat is heel degelijk en heel goed dat gebeurt. De vraag is dan hoe je dan datgene wat jij al was vroeger kan integreren in een nieuw levensperspectief.
Ja.
En voor een gelovigen is dat de grote opdracht. Hè? Inderdaad, te kijken, want ik was als kind was ik een gelovig kind. Ik werd gelovig opgevoed. Ik ben dan heel kritisch door de puberteit gegaan. Ik heb het allemaal achter mij gelaten. Ik heb ook zwaar geworsteld met het geloof. Ik dacht ook, ja. Anderzijds had het ook een grote aantrekkingskracht. En dan nu opnieuw toe-eigenen. Dat is een van de opgaven, zou je kunnen zeggen, van elke mens, maar in elk geval ook van een gelovige.
Ik vraag me af of dat je... Kan ik nog gelovig worden, eigenlijk? Dat vroeg ik me af.
Zou je dat willen worden?
Ja, ik ben daar niet tegen. Ja. Nee, ja, ik zie het wel.
Ja, ja,
meer en meer. Ja, ja. Ik zie het wel wat het kan doen.
Mm-hmm.
En ik lees er ook gewoon zelf los. Mocht ik niet weten dat Franciscus het geschreven heeft of zo, dan zou ik Laudato Si.
Ja, Laudato Si. Ja.
Zou ik denken, amai. Zou ik ook denken, misschien nog meer denken... Maar dat is een heel cool boekje.
Ja.
Zo.
Ja, ja.
Maar dat het van hem komt en vanuit jullie kliek, om het zo te zeggen.
Goed.
Zo, okay. Het is goed geschreven, maar het is jammer dat het van hen komt. Zo.
Ja, ja.
Zo, het is een schone goal, maar het is jammer dat Club Brugge zijn gemaakt. Zo, iets in die...
Okay, goed. Ja, ja, ja.
Het is niet helemaal, niet helemaal zo, hè, maar ik zie het wel. En ik vroeg het me echt af in de voorbereiding. Ik was er met mensen ook over aan het praten. Zo van, kunt je eigenlijk... kiezen om gelovig te zijn of te worden? Of hoe werkt dat? Ik weet echt niet, misschien is het een domme vraag.
Nee, dat is absoluut geen domme vraag. Dat is absoluut geen domme vraag. Eerst wat die kliek betreft. Hè. Er zijn in die kliek waar ik toe behoor dan. Hè. En waar ik soms
Club Brugge,
Oké, okay, ja. Ik treed hier niet. Maar voor mij is het belangrijk om als theoloog in die kliek te blijven... Hè. Maar ik sta ook vaak aan de marge daarvan, bewust. Mm-hmm. Omdat ik ook wel echt over het muurtje wil kijken. Hè? Want ik zie ook vaak die kliek heel erg met opgetrokken schotten. Hè? Zichzelf beveiligen. En dat is niet het beeld van de kerk dat ik voor ogen heb. Dus als theoloog in de katholieke kerk, ik sta daar middenin, ik sta in die traditie, ik leef van die traditie, ik voed me eraan, ik heb mijn kinderen daarin opgevoed, mijn relatie loopt in die dynamiek, hè? Met vallen en opstaan. Maar ik kijk ook graag over de muur, wat er, met name het boekje, dus ook, gaat ook in die richting natuurlijk. Ik doe het ook altijd weer opnieuw, dat is mijn taak ook als theoloog, vind ik, om dat te doen. In die kliek zijn interessante dingen te beleven. Denk aan Laudato Si, hè, van Paus Franciscus, teruggaand eigenlijk op het zonnelied ook van Franciscus in de middeleeuwen. Hè.
Ja.
Daar zijn boeiende dingen, maar ook heel veel schrijnende dingen die er in de geschiedenis gebeurd zijn, want die klik ook, hè, waar ik me absoluut niet mee kan vereenzelvigen, maar wat er ook bij hoort. Dus ook daar heb je de ambivalenties. Hè.
Mm-hmm.
Ook daar is heel veel geestkracht aanwezig, maar ook heel veel vernietigingskracht. Hè. Dat is ook, dus de kerk onttrekt zich niet aan de wereld, bij manier van spreken. De kerk is even werelds als zoveel andere wereldsinstanties, zoals de politiek en het maatschappelijke gebeuren enzovoort. Dus dat is een misvatting, hè, te denken dat de kerk zich een soort societas perfecta is, hè, wat ooit wel eens in de middeleeuwen gezegd werd. Nee, dat is dus een... En ik denk dat met name de huidige paus zich daar wel heel erg van bewust is, van die ontwikkeling ook, dat de kerk aan de binnenkant nog heel veel werk heeft om echt bij de tijd te zijn en om voor de tijd iets te betekenen. Maar naar buiten, bijvoorbeeld in Laudato Si, hè, bijvoorbeeld ook in het optreden van de paus in de coronatijd, en bijvoorbeeld ook het vooruitzicht, ik ben heel erg... kijk met spanning uit naar de nieuwe encycliek die er gaat komen over de sociale wereld. Hè.
Mm-hmm.
Om te zien wat daar aan dynamiek in steekt. Maar ik wil maar zeggen, het is geen mooi afgerond en veilig en ideaal verhaal. Hè.
Mm-hmm.
Maar jouw andere vraag, kan ik gelovig worden? Kan je dat worden? Is dat een keuze? Ik denk dat een keuze is, ja. Dus wij komen uit een tijd dat het geloof... doorgegeven werd van generatie op generatie. Hè? Het rijke, Roomse verleden van Vlaanderen, die tijd is voorbij. Het is echt helemaal voorbij. En dus wanneer mensen vandaag bewust, of wanneer mensen zich opnieuw met geloof en met spiritualiteit inlaten, dan gaan ze voor eerst zelf op zoek. Hè? Dus het wordt je niet meer met de paplepel ingegeven, je gaat het zelf zoeken, je gaat het lezen, je interesseert je ervoor, je hoort het van andere mensen, je vangt dingen op. Je verdiept je, dat is ook wel belangrijk dat je er even over nadenkt. Dat is die tweede naïviteit waarschijnlijk ook. Dus even opnieuw gaan kijken. Het kan ook zijn dat je geen eerste naïviteit op dit punt religieus meegemaakt hebt. Dan is er een soort nieuwe naïviteit die je moet ontdekken ook, misschien. Maar dan komt er ook een keuze, denk ik. Ja. Dat is dan komt er een moment dat je moet zeggen, ik kies ervoor om zo in het leven te gaan staan. Ja. Dat kan je niet laten rommelen. Dat kan je niet laten. Daar moet je iets mee. Ja. En het heeft consequenties. Dat is dan het volgende, zou ik kunnen zeggen. Hij zegt, kijk, als ik mij in dat spoor van dat evangelie bijvoorbeeld, van Jezus, als ik me daar wil ophouden, dan moet ik dat lezen, moet ik me verdiepen, moet ik daar eens naar gaan kijken, moet ik daar wat literatuur rondlezen en moet ik eens kijken, wat was dat eigenlijk wat er gebeurde, hè, met die omgeving van die man en hoe hij met mensen omging. En hoe kan ik me dat eigen maken?
Ja.
Dat is een groot stuk ethiek, hè? Ja, dat is een ethische keuze. En daar zit dan ook altijd weer ook dat andere element in vast, of aan vast, het aspect, ik noem het overgave. Hè? Dus het is engagement, het is je handen vuil maken, het is de handen uit de mouwen. Hè? Maar het is tegelijkertijd ook het met open handen leven.
Ja.
Hè? Het ontvangen. Ik heb mijn best gedaan, ik heb gedaan wat ik kon, 's avonds in je bed kruipen en zeggen, oké, dit was het, oké. Wil jij het nu, wie is dan jij, hè? Okay?
Ja.
Wil jij het nu afronden? Wil jij het voor vandaag afronden? Ik heb mijn best gedaan. Dat is zo zie ik voor een stuk de geloofsact, hè? Die een bewuste act is, een keuze. Ja. Ja.
Dus dat is eigenlijk zo, je zei het daarnet, het is niet de bedoeling dat het opium voor het volk is.
Mm-hmm.
Dat is het moment waarop ik van een heel schoon beeld leven met gesloten ogen en open handen.
Handen, ja. Ja,
precies. Maar daarin voelde ik wel die bedenking meteen ook zo.
In
de overgave. Je zegt het is engagement en het is overgave, maar als je puur dat beeld neemt, dat misschien ook nooit de bedoeling is van tot één beeld te reduceren, dan voelt het heel hard als, dan wordt het gevaarlijk. Ja.
Mm-hmm.
Als, laat maar komen. En
ja. En laat het uit je handen slaan, als het ware. Hè. Dus dat, ik doe mijn ogen wel dicht, ik sluit mijn ogen, ik kijk er niet meer naar.
Ja.
Dus er is altijd wel een beetje gezond verstand bij nodig, ook bij geloven. Hè? Dus je moet ook altijd wel weer opnieuw kijken van, wat zeg ik hier eigenlijk? Wat doe ik hier eigenlijk?
Mm-hmm.
Wat is deze houding op dit moment gepermitteerd? Misschien moet ik nu kritiek uitoefenen. Ja? In een bepaalde situatie of zo. Hè? Is gelatenheid misschien geen goed antwoord op de situatie? Misschien moet ik op dit moment veel kritischer spreken bijvoorbeeld, dan moet ik zeggen, dit kan niet.
Uh-huh.
Dus je moet, geloven is een, maar net zoals veel menselijke activiteiten, is een overwegen, is nadenken, is je ermee, in het Duits zegt men zo mooi, zich daarmee auseinanderzetten. Hè? Zich met iets uiteenzetten. Ik moet dat dus uiteenleggen. Hè?
Uh-huh.
En dan eens kijken, wat ligt hier op tafel, en dan, wat moet ik nu doen?
Uh-huh.
Maar zich, hè? Dat is dus reflexief. Ik moet daar iets mee. Dat komt op mij toe en er is een antwoord van mij verwacht. Wat doe ik hiermee? Dus voor mij is geloven ook nooit je verstand op nul en je blik op oneindig. Nooit. Nee. Het kan, maar in de ultieme act is het handen open en de ogen dicht. Hè?
Mm-hmm.
Maar om het te ontvangen. Maar het is ook altijd weer, en nu, was de volgende stap.
Als je in Rijm stond, in de kathedraal, met je papa, die toen echt ziek was, hè, op dat moment.
Mm-hmm.
Weet je waarom dat voor hem zo moeilijk was? Je schrijft daarover, hè, zo moeilijk was om met zijn handen open te staan. Zijn oever bij mij staat er in de kerk. Waarom vond hij dat zo?
Dat is een heel goede vraag. Omdat hij zo van het leven hield. Op dat moment. Dus mijn vader had de diagnose gekregen dat zijn hartkwaal. Dat er geen heling meer mogelijk was. Hè. Dus dat het steeds verder zou afkalven. En hij zat op dat moment nog aan 20-30% hartkracht. Hè. En, maar hij bleef vrolijk en vriendelijk en gelukkig en warm en hartelijk en clever tot het laatste moment. En maar hij vond dat dus moeilijk om dat tegelijkertijd te doen. Hij zei, ik herinner me nog heel goed dat hij die diagnose kreeg uit Gastersberg en dat ik aan hem de telefoon had en dat hij zei, goh, ik hou zo van het leven, zegt hij. Ik heb zo'n mooi leven gehad. Ik heb zo een heel bewust, ook heel, heel geëngageerd leven geleid. Dat zal moeilijk zijn om los te laten als het moment komt. Maar hij heeft het wel gedaan, hoor. Hij heeft het ook heel moedig losgelaten. Ook in volle bewustzijn. Dat was een heel mooie tijd die we daar samen ook met mijn broer en mijn zus en mijn moeder beleefd hebben ook. En kun je voorstellen, we waren samen nog eens een laatste keer gezellig samen op reis.
Ja.
Dat was inderdaad in de volle oogsttijd van de champagnedruiven in Reims. We hebben champagne gedronken, we hebben werkelijk met geld gesmeten. Oké, als ik dat nu zeg, zou mijn moeder zeggen, maar jongen, vertelt je nu. Maar echt, gewoon genoten ook van het leven, met mijn broer en mijn zus, lekker getafeld en zo. Rondgereden in de buurt, gekeken, genoten van... Het was prachtig weer ook. Je kan er iets bij voorstellen, zo oktober zo.
Ja.
En dan de druivenoogst, zo, het symbool van het leven dat geoogst wordt. Hè. We proberen een paar keer ook in die gedichten en zo neer te zetten. Het leven dat ook rijk is, dat geoogst moet worden. Maar dat ook ja, in dat oogsten ook pijn doet natuurlijk. En die druiven moeten geplet worden. Hè.
Ja.
En in die context stonden wij in die prachtige kerk in Reims. En hij had geen oog voor de rosassen en hij had geen oog voor de steunberen en voor de hooggotiek. Maar ik kwam in dat zijkapelje. En dit is ongelooflijk, zei hem dat staat. En ik ging naast hem staan. Er stond nog een tijd te kijken. Maar staat hij daar nu toch te kijken? En daar stond, dat was een pancarde met een uitspraak van Paus Franciscus. Ouvre tes mains. Hè?
Ja.
Dat is voor mij. Dat staat hier nu echt voor mij. Ik werd daar helemaal stil van.
Uh-huh.
Ik had geen woorden meer. En hij sprak waarschijnlijk op dat moment het voorlaatste woord. Het voorlaatste woord was... Ik word een beetje emotioneel ervan als ik eraan denk. Het voorlaatste woord was, daar moet ik nog mee klaarkomen met dat hè, uit handen geven. En de lege handen. Hè. Maar hij heeft dat dus gerealiseerd, ja. Met grote dankbaarheid dat ik daarop terugkijk ook, ja.
Over hoe dat je dat hebt kunnen...
Ja. Ja. Ja, en die herinneringen komen altijd terug. En dat zijn heel dankbare herinneringen ook. Dat is...
Dat je daar niet in volle vaart...
Ja, dat is natuurlijk ook een... Wij waren al jaren met hem onderweg, ook in die hartkwaal, hè. En dat werd alsmaar kleiner en delicater... En hij had altijd meer zorg nodig, maar mijn moeder deed dat. Hè. Dus mijn moeder was wat dat betreft een zorgzame engel, hè, voortdurend in zijn buurt. Hij heeft dat heel mooi gedaan, ja. Ook zichzelf gegeven, ook zo, ja. En wanneer wij daar nu samen op terugkijken ook, want mijn moeder is nu 3 jaar geleden ongeveer, bijna 4. Die heeft ook het leven terug opgepakt en gezegd vanuit die dynamiek, ja, het was toch mooi, het leven is goed.
Uh-huh.
Maar ze zijn ook heel zwaar, allebei geëngageerd geweest in de sociale beweging, in de KWB vroeger bij de mannen en de KAV bij de vrouwen. Hè. Dat is de arbeidersbeweging, dat was de katholieke arbeidersbeweging, dat was engagement. Hè. Ik heb het vandaar ook geleerd, die dingen. Die bevrijdingstheologie. Hè.
Ja. Ja. Ja, ik las het bij je papa. Politiek en mystiek was zijn ding. Ik zei, ja. Huh? Wat? Ja. Welke twee?
Ja, dat heb ik dan later, toen ik mijn theologiestudies deed, gelezen bij Schillebeeks, bij de grote theoloog Schillebeeks. Die had dat allemaal zo mooi ook uit elkaar gelegd. Politiek en mystiek. Ik dacht ook, wow, dat is toch wel water en vuur.
Ja.
Maar dan ging ik terugkijken, en dat is nu ook maar in mijn tweede naïviteit, om het even zo te zeggen, hè, dat ik tot het inzicht kom dat dat dus in mensen kan samengaan, in concrete mensen, zoals mijn vader of mijn moeder.
Ja. Dat daar komt dat dus ook maar bedenksels zijn.
Ja, absoluut.
Ja. Waarnaar dat we dan mogelijk gaan leven. Ja. Kijk zo, we bedenken de categorie, en dan denken we, nu moet ik kiezen welke afslag dat ik neem,
ja,
en
precies.
Ik ben of het een of het ander. Ja.
Daar loopt het dan uit elkaar, hè? En dan moet je dus je leven terug in evenwicht brengen.
Ja.
Het is een... Je kan het ook geleefd, in het geleefde leven kan je het ook samen zien gebeuren, ja, bij mensen.
Ik denk dat religie doet en misschien any, dat het dat je minder raar voelt of zo als je daarover leest. Dat ik me minder raar voel als ik daarover lees. Dat je zegt, dat zijn diepmenselijke dingen, hè? Zo, met een bepaalde vanzelfsprekendheid. Mm-hmm. En dat als je die dingen niet leest of daar niet mee in aanraking komt, dat heel particuliere dingen lijken.
Ja.
Hey, of dat met een beetje chance komt er wat mensen tegen en waar dat je dat gevoel mee deelt en bespreekt. En van, ah ja, jij ook.
Mm-hmm.
Maar dat is nog iets anders dan te weten, mega traditie in die zoektocht. Tussen voor jezelf zorgen, voor anderen zorgen. Heeft het zin om iets te doen? Wat is de zin van het leven? Also, mm-hmm. Niet dat daar antwoorden per se op zijn, maar zo, die vraag is al 100.000 keer gesteld geweest. En dit zijn zo wat de ambivalenties waar we eigenlijk op uitgekomen zijn of zo. Mm-hmm. Het is meer dat. Het is niet een antwoord dat je krijgt of zo. Nee. Het is eerder, hoe stelt je die vraag voor jezelf of zo.
Ja. Maar nu breng je een heel belangrijk punt in dat mij ook dierbaar is als theoloog. Ik vind dit dus een heel belangrijke default position, zou je kunnen zeggen, van de theoloog. Hè? Dus de basispositie. Die of van iemand die in een geloofsgemeenschap of in een kerk, welke kerk dan ook, of welke geloofsgemeenschap dan ook, actief is, zou mensen moeten uitnodigen om de weg van de zekerheden voor een stuk los te laten en dan in dat zoekend spoor van die ambivalenties te lopen, begrijp je? En je mag zoeken, je mag een zoekend mens zijn, je hoeft hier echt niet af te zijn als gelovige, snap je? Dus je bent zelf met je eigen levensverhaal onderweg in dat geloof. Zoek maar. We staan je bij, we laten je niet los. Hè? Dat vind ik heel belangrijk, ook dat je mensen niet loslaat natuurlijk in dat zoekproces. Maar wel dat je ruimte laat voor, snap je, voor wat je net zegt. Hè?
Dus
het is allemaal zo vanzelfsprekend, voor twijfel. Hè? En dat heeft de kerk, we spreken over de katholieke kerk, hè, in het verleden eigenlijk te weinig toegelaten, denk ik. Hè? Maar het zit zo diep verankerd in die traditie. Als je de tekst van het Oude Testament gaat nalezen, als je de psalmen naleest in het Oude Testament, daar zit heel veel verzuchting in van, God, waar zijt je nu eigenlijk? Allee, ik dacht dat ik in die rijke traditie stond. Hè. Leid mij nu weg, leid mij nu voort op de weg van mijn vader. Loop ik nog juist? Uh-huh. En peil nu mijn hart, o God, en ken mij. Ben ik nog op de juiste weg? Hè? Dat zit vol van dit soort twijfeluitspraken, uh-huh, die tegelijkertijd heel grote geloofsgetuigenissen zijn. Hè? Dus ik zou graag ook wat meer willen zien dat ik denk dat brave binnenkerkelijke, dat er is een vraag en komt een antwoord, een soort gladstrijkende, idealiserende, spiritualiserende taal, dat wat meer uit de kerk zou verdwijnen en dat het een plek zou zijn waar mensen mogen zin zoeken en mogen tegen elkaar aanbotsen en samen zin creëren. Hè?
Uh-huh.
In het spoor van de traditie, inderdaad. De traditie levert zoekontwerpen op en mogelijkheden, maar nooit het definitieve antwoord. En het is in dat zoekproces, wat mij betreft, dat God zich toont.
Dat is cool, hè? Ik had hier onlangs een wetenschapster, een ferme, een bekende, en zij zei eigenlijk hetzelfde over wetenschap als dat jij nu zegt over religie. Zo, mensen hebben veel te veel naar wetenschap gekeken als de plek van de zekerheden. Eigenlijk is wetenschap de plek van de twijfel, waarin dat we ons afvragen of dat de dingen wel zijn zo, en dat we voorlopige waarheden hebben. En zo. Schappelijk dat of ik vind het opmerkelijk dat als het over religie gaat, voelt je hetzelfde aan. Hè? Zo.
Dus
de plek waar dat er naar gekeken werd voor de antwoorden. En dat er nu gezegd wordt, dan kijk eens naar ons voor de plek waar dat vragen gesteld kunnen worden.
Ja.
Dat is gek dat het op twee werelden, of in twee werelden, hetzelfde gebeurt.
Mm-hmm.
In twee werelden die in ieder geval in mijn hoofd, in het hoofd van de mens, helemaal,
precies, ja.
Bijna tegengestelde ja. zijn.
Ja. Ja, dat klopt. Lijken. Dat klopt wat je zegt. Dat houdt mij ook wel bezig. En misschien moet dat gesprek ook veel intenser gevoerd worden, bijvoorbeeld tussen theologen en natuurwetenschappers. Hè. Dat, over de gezamenlijke ervaring van, het, van de ontoereikendheid van, de, van kennis en van inzicht. En van,
ja.
Hè? Dat zou een heel interessant gesprek zijn. Hè. Dus wat mij betreft is ook vanuit mijn perspectief dan het God is geen ultieme zekerheid. Dat is ook een zoekontwerp.
Ja. Wat bedoel je met een zoekontwerp?
Iets waar ik moet voor kiezen. Hè. Dus ik moet kiezen om te vinden waar hij zich bevindt. En hoe hij met mij in communicatie treedt, God. Hè, en hoe hij met mijn verhaal te maken heeft. Hoe hij voor mij inderdaad ook een toekomstperspectief zou kunnen betekenen.
Ja.
Dan moet ik over nadenken. Zoeken, dat is...
Ja, dat is niet iets wat dat is en dat je kunt...
Nee.
Kunt dat iemand je kan leren of dat je kunt... Nee. Maar dat is iets dat je moet voor jezelf ontdekken. Ja. En je zoektocht of je kan inspiratie zijn voor anderen, maar nooit het model voor een ander dan.
Ja,
als ik het juist
precies. Ja. Model misschien wel, maar niet het ultieme model. Of niet het... een moel die
geen
je moet...
Voorschrift.
Ja, geen voorschrift. Ja.
Ja.
En waar je mensen in meeneemt in zo'n gesprek ook. Hè. Ja. Dus een zoekontwerp. Ja. Maar aan de kant van de natuurwetenschapper vind ik het ook een die ontwikkeling zie ik ook gebeuren. En dat lees je ook in, ook naar aanleiding van corona en zo verder. Ook dat mensen zeggen, we weten echt niet waar het naartoe gaat. De onzekerheid, onduidelijkheid rond heel dat gebeuren. Hè. Zou het niet kunnen zijn dat in de samenleving in zijn geheel... Ook wat het maatschappelijke gebeuren betreft, dat er heel veel onzekerheden zijn waar we op termijn mee moeten gaan leren leven. Hè. En daar kan de godsdienst niet op de proppen komen en zeggen, we hebben de ultieme antwoorden hier hè, voor die problemen. Hè. Want als je maar goed hard genoeg bidt en maar goed genoeg leest in de Bijbel, dan komt het antwoord wel. Dat is het gevaar van het fundamentalisme, wat je ook heel vaak ziet natuurlijk. Hè. Doe dat mondkapje af, want God heeft je toch al gered. Hè. Zo. Dat is dus echt een verkeerde opvatting van geloven, hè, zou ik denken. Maar ik denk in de samenleving zijn er heel veel dynamieken gaande die veel meer ook wetenschappen in het algemeen, in het meervoud, maar ook levensbeschouwingen op elkaar zouden kunnen betrekken. En waar het discours zou moeten kunnen ontstaan over wat staat ons nu samen te doen? Waar moeten we samen naartoe? En dat moet ook tussen de godsdiensten, zou dat inderdaad ook, is ook de grote opdracht. Hè. Het samen zoeken naar waarheid. Samen dat zoekontwerp doormaken. Maar ook heel, heel kortbij, in de school, in het middenveld. Hoe ontdekken we samen de waarheid? Hoe ontdekken we samen met elkaar, in communicatie met elkaar, met vallen en opstaan, waar we wegen vinden om duurzaam en goed, ethisch goed samen te leven?
Uh-huh. Denk aan Etty Hillesum, zijn quote daarvan. Ik zou nog langer willen leven om de wereld van morgen te helpen voorbereiden.
Ja, dat is prachtig.
Dus als ze bijna... Het sterft bijna op dat moment.
Ja, ja.
Op het moment dat ze dat schrijft, dan zeg ik zou nog langer willen leven, niet per se om een goede wereld mee te maken, maar om hem voor te bereiden.
Ja,
terwijl dat is opgesloten.
Ja, precies. Dat voorbereidend werk. Hè.
Ja.
Dat voorbereidend werk. Ja. De grote theoloog... Bonhoeffer die zegt daarvan dat al het werk wat mensen doen altijd het voorlaatste werk is. Het laatste werk kunnen wij niet leveren. Hè? Ik vind dat een heel mooi begrip eigenlijk. Hè? Dus hij zegt van, oké, ik geef dat uit handen. Hè? Ook een, was ook een theoloog die in het nazisme dan in de cel terecht kwam, omdat hij heel expliciet ook tegen het nazisme koos en tegen Hitler. En ook daar de kerk toe opvorderen, zijn protestantse kerken toe opvorderen van, wij moeten hier een verklaring ondertekenen tegen, hè, tegen de rijksideologie. Hij heeft dat ook gedaan, een Barmer Erklärung, hij is daarvoor in de gevangenis terechtgekomen. En voor hem is dat ook het punt dat hij zegt, kijk, we hebben ons best gedaan, we hebben alles gedaan wat we konden. Ik zit in de gevangenis, ik kan niks meer doen, ik ben monddood gemaakt. Het laatste, zegt hij dan in gelovig perspectief, dat komt van u, God. Dat kan ik niet meer realiseren. Maar dit is in elk geval, dit mag niet het nazisme mag niet het laatste woord over onze wereld zijn. Dus elk woord van een mens gelovig of niet, zou je kunnen zeggen, is een voorlaatste woord. Ook op je sterfbed spreek je ook bij manier van spreken het voorlaatste woord uit. Het laatste woord kan je niet meer uitspreken, want dat is de dood zelf, daar kan je niks meer over zeggen. Hè? Ja. Maar dat idee van het voorlaatste, dat inspireert me wel om zo ver als mogelijk te gaan. Hè? In mijn taal, in mijn werk met mijn studenten, in mijn werk met mijn collega's aan de universiteit, in mijn schrijven. In het niet zwijgen.
Hm? Ja.
Ja, zo, hè? Maar het laatste woord is misschien stilte ook. Hè? Dat je, ja. Dat, het allerlaatste.
Je kon dit gesprek gratis bekijken of beluisteren dankzij de Zwijgende Synopsie Mecenassen. Dat zijn mensen die mijn financiële steun ervoor zorgen dat wij de tijd hebben om deze gesprekken voor te bereiden, op te nemen, te monteren en uit te zenden en die ook voor iedereen gratis beschikbaar te stellen. Als je zelf overweegt om mecenas te worden, kijk dan zeker eens op zwijgendesynopsie.be/mecenaat. Wil je op een andere manier helpen, dan kan dat ook. Kijk op onze site, daar vind je meer informatie over het organiseren van een Ziggo-salon bijvoorbeeld, waarbij dat je samen met andere mensen naar een aflevering kan kijken. Of staat er ook een knop om feedback te geven over onze afleveringen en te laten weten wat die aflevering met u heeft gedaan. Ik moet ook nog een paar partners bedanken. Ten eerste Café Kostuum en Supergood. Zij zorgen er alle twee voor dat ik hier netjes gekleed aan tafel kan zitten, ook al heb ik eigenlijk niet het geld om dat te betalen. Dus dank u wel daarvoor. En De Vooruit. De Vooruit in Gent geeft ons een locatie waar we deze gesprekken kunnen opnemen en waardoor we in rust kunnen praten met mensen.